De avond van NPO Radio 5. De boeddhistische omroep. De nachtgast.
De dag zit erop. De nacht begint. Tijd voor een goed gesprek.
When the day is done, down to earth and sinks the sun, along with everything that was lost and won. When the day is done.
Onze nachtgast is Ernst Kleisterlee. Hij is initiatiefnemer van Hospice de Liefde in Rotterdam, een trainingscentrum voor vrijwillige stervensbegeleiders. Kleisterlee heeft een website over geboorte, ouderdom en dood en is al jarenlang actief binnen Shambhala Nederland, de boeddhistische organisatie die werd opgericht door de Tibetaanse leraar Chögyam Trungpa Rinpoche. In die traditie wordt men sterk aangemoedigd om de onontkoombare realiteit van de dood onder ogen te zien. Ernst Kleisterlee is vannacht de gast bij Marloes Lazal.
Welkom, Ernst Kleisterlee.
Dankjewel.
Wat maakte in jouw leven zo'n indruk dat je besloot om mensen te gaan bijstaan in hun stervensproces?
Dat is een jaar of 13 geleden nu. Ik was net aan mijn eigen adviespraktijk begonnen. 20 jaar lang keihard voor gebuffeld om dat te kunnen bereiken. En ik had mijn eerste kantoor geopend in Gorinchem in een mooi historisch pand. Ik stond nog tussen de verhuisdozen echt. Ik was net in verhuisd. En de mensen die de belettering op het raam hadden gedaan, waar kon ik mijn naam zien staan, die waren net weg. En toen werd ik gebeld. En dat was mijn broertje Radboud. Ik ben zelf de oudste uit het gezin. Dus die heb ik zien komen. Hij is een jaar of 8 jonger dan ik. Dus ik heb me altijd een beetje een halve vader over die jongen gevoeld. En die belde en zei, ja, je raadt nooit van waar ik bel. Ik lig in het ziekenhuis. Vanochtend werd ik wakker en toen was ik blind. Ik zeg, blind? Man, wat doe je? Wat is er aan de hand? Hij zegt, ja, ik heb gelukkig de buren kunnen waarschuwen. Die hebben me naar de huisarts gebracht. En de huisarts zegt, ik vertrouw het voor geen cent. Dus die heeft me direct door naar het ziekenhuis laten vervoeren. En ik heb net een intake gehad. Het is vrijdag en de specialist die me moet behandelen, die is op zeilvakantie. Dus ik moet hier een paar dagen liggen. Maar ik heb er geen goed gevoel bij. Ik zeg, ja, zie je weer wat? Ja, ik zie je weer. Oh, zie je, ah, joh, het valt allemaal mee. Gaat allemaal goed komen. Dus ik legde de telefoon neer. Je weet dan hoe dat soort processen kan gaan. Het begon steeds meer te kriebelen. Dus kort en goed, ik heb nog wat afgemaakt. Ik heb vervolgens mijn kantoor op slot gedaan en ik ben naar Rotterdam verhuisd. Nou, daar trof ik hem in zijn eentje op een afdeling aan waar nauwelijks personeel was. Vrijdagavond moeilijk kennelijk. Het bleek na een paar dagen, toen de internist terug was, dat hij acuut nierfalen had gekregen. En dat hij daardoor in dat weekend een hersenbeschadiging had opgelopen. En dat bracht een niet meer terug te draaien proces op gang. Hij heeft nog 6 weken geleefd. En in die 6 weken heb ik zo'n beetje naast zijn bed gekampeerd. Ik heb hem steeds de hand vastgehouden. En die 6 weken zijn voor hem de hel geweest. Huilen, schreeuwen, kotsen, trappelen. Nee, ik wil naar huis. Ja, dat zat er dus gewoon niet meer in. En ik heb daar 6 weken naast gezeten. En in die 6 weken viel me een aantal dingen op. Het viel me allereerst op dat hij was 40. Hij was absoluut niet klaar om te sterven. Hij had er nog nooit over nagedacht. Sterker nog, daar wilde hij het natuurlijk nooit over hebben. En dat was geen haar verschillend van wat ik zelf was. Maar hij was dus helemaal niet voorbereid. Dus het was één dolle paniek gewoon, want hij had geen enkel houvast. Tweede wat me opviel was dat ook het professionele personeel wat hem verzorgde, schatten van mensen, geen idee hoe ze nou moesten omgaan met het onherroepelijke feit dat er iemand dood lag te gaan die daar geen vrede mee had. Dus ja, dan wordt de spuit tevoorschijn gehaald en de pillen. Nou, dat wilde hij niet en dat wilden wij ook niet. Ja, ja, dan weten we het niet meer. Dus dan wordt er een beetje voorzichtig omheen gemanoeuvreerd. En ja, meneer Kleisler, rustig maar. En het gaat allemaal goed komen. Nee, het gaat helemaal niet goed. Dus dat viel me. Ook die mensen waren er helemaal niet op voorbereid. De omgeving waarin die lag. Buizen, draden, meters, pompen. Mensen die voorbij schoven. Dat was toen verplicht, geloof ik. In papieren mantels en papieren mutsen en papieren. Dus dan zie je een soort spoken voorbij komen. En na een paar weken was hij totaal verlamd. Dus hij kon alleen zijn ogen nog bewegen. Dus ik dacht, hij ziet dus door dat beeld heen, ziet hij steeds, ja, enge mensen schuiven. Dus ook de omgeving was er helemaal niet op gericht. De fysieke omgeving. En, nou, en ik zat ernaast en ik was er ook helemaal niet op. Ik zat gewoon echt met mijn bek vol tanden. Ik wist ook niet wat ik moest zeggen of doen. Nou, na 6 weken op een ochtend zat ik een beetje in slaap te vallen naast zijn bed. Met hand in hand zat ik met hem. En ineens schrok ik wakker. En ik had echt het gevoel alsof we met z'n tweeën in een put met ijskoud water afdaalden. Daar schrok ik zo van op. En nou ja, ik heb hem op de bodem moeten achterlaten. Zo voelde het. En ik zelf had nog voldoende energie of geluk, hoe je het maar wil noemen, om op terug te komen en op te stijgen. Nou, daarna hebben we hem gewassen. Dat heb ik samen met mijn vader en mijn broer gedaan. En na 3 dagen werd hij begraven. En toen we de schroeven op de kist dicht draaiden, toen bedacht ik me van, nou ja, zo wil ik zelf niet sterven. Maar ik wil ook niet dat andere mensen, dat is verschrikkelijk als je zo aan je einde moet komen. En ja, dat is het begin van een soort zoektocht geworden. En die heeft me uiteindelijk zelfs hier in deze studio gebracht.
Wat ontbrak er? Dat zei je net al even. Hè? Want je zei, de omgeving was zo naar. Mensen wisten echt niet hoe ze ermee om moesten gaan.
Nee.
Maar jij in eerste instantie ook niet. Want je was daar niet op voorbereid. En toch zat je daar ineens 6 weken.
Ja.
Wat kwam er bij je op? Dat je dacht, dit kan ik wel doen. Of dit is behulpzaam. Of...
Toen ik daar zat, gewoon er zijn. Dat was het ene. Ik wilde zo graag iets doen. Maar dat was gewoon niks te doen. Want iedereen zei, ja, het loopt af. En er is eigenlijk niks meer aan terug te draaien. Maar in ieder geval, ja, ik zou zeggen, de moed opbrengen om er dan gewoon te zijn. Daar is het eigenlijk, denk ik, mee begonnen.
Nou, en je zei ook, hè, toen je die schroeven van die kist dichtdraaide, zo wil ik het niet. En zo, ik wil ook zelf beter voorbereid zijn op mijn eigen dood.
Absoluut.
Maar wat ben je toen gaan doen?
Ja, nou ja, zoals ik in elkaar zit. Ik ben natuurlijk eerst gaan lezen. Ik heb echt alles wat los en vast zit op dat terrein ben ik gaan lezen. En ik heb me opgegeven als vrijwilliger in een hospice. Ik kon in Dordrecht terecht en dat ben ik gaan doen. Daar ben ik ongeveer 2 jaar. Heb ik daar ik denk 2 dagdelen in de week. Dat was toen geloof ik de eis. Als vrijwilliger gewerkt. En daar heb ik natuurlijk gezien hoe het al veel beter kan met de zorg voor mensen in die laatste levensfase. Maar ik kwam ook vanuit mijn eigen boeddhistische beoefening. Daar leerde ik uit dat ik door die beoefening minder meegesleept werd door mijn angsten. Ik heb ook doodsangst. Ieder mens, ieder levend wezen heeft denk ik doodsangst. Maar ik merkte gewoon dat door veel te beoefenen, dat die angst minder greep op mij kreeg.
En jij beoefent binnen de Shambhala-traditie,
ja,
hè?
Dat is Tibetaans. Het is boeddhistische traditie die via Tibet tot ons gekomen is.
En daarvan was de geestelijk leider Chögyam Trungpa?
Ja.
In de begintijd?
Ja, een hele inspirerende, voor mij heel inspirerende man. En tegenwoordig is de Sakyong Mipam Rinpoche is daar de leider van. En ja, aan wat ik daar heb meegekregen, heb ik heel veel te danken.
Ja, want ik begrijp dat je daarin wordt aangemoedigd om de realiteit van je eigen dood onder ogen te zien. Maar hoe beoefen je dat dan precies?
Nou, dat beoefen je volgens mij al als je iedere dag zitmeditatie doet. In ieder geval zoals wij die doen. dan zie je iedere dag je gedachtes, je angsten, je hoop, je vrees. Alles zie je langskomen en je ziet ook dat het voorbij gaat. En dat geeft op de een manier, dat geeft op een gegeven moment een enorm gevoel van rust. Alsof je dus al die gedachtes en emoties steeds meer gaat waarnemen vanuit een open ruimte. Ze zijn er dus nog steeds. Ze veranderen niet. Maar door die meditatie ga ik me steeds meer identificeren met die open ruimte waarbinnen die emoties en gedachten zich afspelen. En ben ik minder midden in die emoties en gedachten, die me dus ook minder mee slepen. Dat is één aspect. Dus ik denk dat iedereen die mediteert, ongeacht vanuit welke traditie of op welke manier precies, die zal denk ik een verwant proces meemaken. En het tweede is, ik zit dan op het Vajrayana-pad. Dus ik ben tantrika, zoals het dan heet.
En voor mensen die dat niks zegt, het Vajrayana-pad is één van de paden binnen het Tibetaans boeddhisme?
Nou, vanuit het Tibetaanse boeddhisme gezien, ik zeg dat er heel nadrukkelijk bij, want vanuit andere boeddhistische stromen, die kijken daar weer heel anders tegenaan. Maar vanuit het boeddhisme, zoals ik het heb meegekregen gezien, zou je het pad in drie delen kunnen verdelen. Het Hinayana, het Mahayana en het Vajrayana-pad. Het Tibetaans boeddhisme zegt heel nadrukkelijk, wij vertegenwoordigen in wat wij leren en wat we beoefenen, vertegenwoordigen we alle drie de paden. Dus we beginnen het Shambhala curriculum, om dat woord te maken. Het begint met Hinayana leringen. Dat gaat over zelfbevrijding, zou je kunnen zeggen. Dan stap je over op het Mahayana pad. En dat gaat over liefde voor anderen, zou je kunnen zeggen. En op een gegeven moment kom je op het Vajrayana pad. En dat gaat over het direct ervaren van het hier en nu. En van de schittering van het hier en nu. En de Tibetanen zelf zeggen, het Vajrayana is gewoon ook een onderdeel van het Mahayana-pad. Dus ik ben je zelfs je vraag vergeten. Kan je nagaan?
Nou ja, jij noemde specifiek dat Vajrayana-pad.
Oh ja,
omdat
ja,
dat waarschijnlijk iets specifieks te zeggen heeft over het omgaan met de dood.
Ja, nou ja. Dus in de beoefening beoefenen we gewoon heel regelmatig de visualisatie van je eigen dood. En dat helpt om er minder bang voor te worden.
Maar stel je dan echt voor dat je op je bed ligt of wat dan ook.
Ja.
En dat je aan het sterven bent.
Ja, ja, ja. En daar staan we denk ik in een mooie traditie. Want de Boeddha zelf deed dat ook. Die moedigde zijn leerlingen aan om zich voor te stellen. Ja, we zijn nu nog jong. Maar over 1 jaar, 5 jaar of 40 jaar zijn al je spieren zijn verslapt. En nou, op een gegeven moment lig je. En op een gegeven moment krijg je het niet meer. En dan krijg je geen lucht meer. En dan ga je dood. En dan lig je daar. En dan loopt alle vocht loopt uit je lichaam. En als je niet verbrand wordt, ga je verslijmen. En, dus die stelde zich dat heel duidelijk voor. En,
ja, ik weet wel van die beoefening op het knekelveld, zeg maar.
Ja,
dat monniken echt werden aangemoedigd om naast die in ontbinding zijnde lijken te gaan zitten. En nauwkeurig gade te slaan wat daar gebeurde. Maar dat je echt je eigen dood voorstelt.
Ja.
Probeer me dat voor te stellen, want dan zou je ook een soort ziekte of zo daar misschien bij moeten.
Of, ja, nou,
hoe stel je dat voor?
Nou ja, wij doen met de mensen die we trainen als vrijwillig stervensbegeleider, daar doen we een beoefening die komt van Christine Longacre. Christine Longacre is echt een autoriteit in boeddhistenland als het over stervensbegeleiding gaat. Je zou het een combinatie van contemplatie en visualisatie kunnen noemen. Daarmee lopen we laten we zeggen, 1,5 à 2 uur lopen we hun laatste 6 maanden door. Nadat ze te horen hebben gekregen het is de doodsoorzaak nummer 1, geloof ik, in Nederland, kanker. Je hebt dus te horen gekregen van, je hebt nog pakweg 6 maanden te leven. En dan lopen we een aantal stappen, die laatste periode door, inclusief het eigen sterven.
En je stelt je dan voor dat jij op dat moment die diagnose hebt gekregen.
Ja, ja. Dat maakt heel veel indruk op mensen. En het Tibetaanse boeddhisme moedigt dat heel erg aan. Dat zegt van pas als je de ogen durft te openen voor de realiteit van ouderdom, ziekte en dood, pas op dat moment komt de schittering van het bestaan, dringt echt tot je door. En dat is volledig parallel aan de ervaring die ik daar zelf mee heb.
Want, kan je daar een voorbeeld van geven?
Nou, bijvoorbeeld in die oefening die ik net beschreven heb, die we dan met vrijwilligers doen. Daarna houden we met mensen in stilte een lunch. Zorgen we dat er goede spullen zijn. En dan, daarna zijn ze nog een uur stil. En dan vragen we ze op een gegeven moment van, hoe was dit nou voor jou? Nou, een van de dingen die dan heel veel naar voren komt van, het eten smaakte zo ongelooflijk goed. Die thee, die rook ik, zo heb ik nog nooit. Terwijl dat is gewoon een normale thee die ze bij wijze van spreken 's ochtends ook al hebben. De bloemen, oh wat. En dat kennen we ook allemaal zelf. Als we een tijd ziek zijn geweest of we hebben een enorme tegenslag gehad en we hebben echt een aantal dagen in de put gezeten of wat. Op een gegeven moment duik je weer en denk je, oh wat, ik ben eigenlijk zo blij dat ik leef, kan mij het schelen. En nou, dan trek je weer energie uit en dan ga je weer door. Het is juist het steeds maar weglopen. Wat ik ook zo lang heb gedaan, wat mijn broer gedaan heeft, daarom begon ik met dat verhaal ook. Wat we allemaal doen. Van ja, jongen, kom op, heb je geen gezelliger verhaal. Gaat het toch niet een beetje over ziekte en dood hier zitten praten? Kom op, nog een bolletje en hup, daar gaan we weer. Dat heb ik ook zo lang geleefd. Maar het is juist het weglopen voor de realiteit van ouderdom, ziekte en dood, die we iedere dag om ons heen gewoon zien, in onszelf en om ons heen. Dat weglopen, dat kost zoveel energie. Daar word je ook zo moe van en zo leeg van. En zo, ja, je schermt je af van dingen. En je wordt er ook gewoon suf. En je verdooft jezelf op de een of andere manier. Om dat niet onder ogen te hoeven komen. Nou, dat is vreselijk. Dat is geen leven. He, want vanuit, je kan die dingen niet wegstoppen. Vanuit onze eigen kelder roept die stem al naar ons. Van, ja, het gebeurt allemaal om ons heen. En op het moment dat je dus de moed vindt om wel naar die stem te durven luisteren, dan denk je eerst inderdaad dat je doodgaat. Maar dat blijkt over het algemeen niet het geval te zijn. En daarachter ligt dan ja, een ervaring van schoonheid.
Ja, je noemde ja. al even de training die jij geeft. Hè? Ja. Want vanuit hospice, de liefde was in eerste instantie vooral een initiatief om een daadwerkelijk fysiek hospice op te starten. Ja. Inmiddels zijn jullie al een aantal jaren bezig met trainingen voor mensen die stervensbegeleiding doen.
Ja.
Ja, want nog heel eventjes over dat echte fysieke hospice, want dat blijkt moeilijk om van de grond te krijgen.
Ja.
Wat is daar het grootste struikelblok in eigenlijk?
Geld. Ja, het is heel plat, maar ik denk echt dat geld het grootste probleem is. We hebben in de tijd een plan laten maken voor ons ideale hospice door een architect. En dat kwam uit, als we het helemaal geweldig zouden willen doen, zouden we 1,7 miljoen euro nodig hebben om het neer te zetten zoals we het zouden willen. En vervolgens zouden we ook nog wel enige tonnen nodig hebben om inrichtingskosten en aanloopverliezen, want je draait niet direct goed. Dat kost gewoon 1 of 2 jaar. Maar om nu 2 miljoen voor iets, ja, wat zo'n onzekere toekomst heeft. Want iedereen met wie je spreekt zegt, ja, maar de overheid gaat volgend jaar die subsidies intrekken. Nee, dat zullen ze echt niet doen. Ja, dat zegt u, meneer Kluisselen, want het is uw kindje. Maar dat is ons gewoon niet gelukt. Kijk, iedereen vindt dit natuurlijk sympathiek. En voor zieke en stervende mensen wil je iets extra's doen. Dus het wordt vaak niet direct gecommuniceerd. Maar feit blijft dat we nou meer dan 6 jaar bezig zijn. En dat we wat de financiering betreft eigenlijk nog geen stap verder zijn gekomen. Dus ik blijf in die zin eigenwijs.
Gaat het er toch komen?
Ja, het gaat er zeker komen. Het gaat er zeker komen. Maar ik ben niet meer zo zeker over de weg waarlangs het gaat komen. Maar iedereen die ziet hoe nu mensen in verpleeghuizen echt, vind ik echt kommervol aan hun eind komen. En hoe ook mensen in de thuissituatie soms kommervol aan een eind komen. En die ziet dat de zorg in Nederland steeds minder van grote instituten afkomt, maar steeds meer op het bordje van mantelzorgers en vrijwilligers, et cetera. Ja, dan hoef je echt, vind ik, niet te hebben doorgeleerd voor gezondheidskunde om te denken, ja, dit soort initiatieven, dit is gewoon de toekomst.
Maar je zou toch ook kunnen denken dat je vanuit Hospice de Liefde mensen die je hebt opgeleid vervolgens in al die verschillende situaties laat werken? Of is dat ook lastig nog zelfs?
Nou, dat is nu de praktijk. Dus we hebben de afgelopen, sinds 2010 hebben we 100 mensen opgeleid. Steeds in groepjes van ongeveer 12. En die zijn allemaal uitgewaaid naar Maastricht, België, naar de Hilversum, Amsterdam. Een hele hoop plekken zitten mensen die bij ons die training hebben gedaan. Nou, dat is mooi. Dat is prachtig. Daar hebben we denk ik echt iets heel goeds mee gedaan. Dat horen we ook veel terug van mensen. En misschien moeten we het daar gewoon wel bij laten.
Want die training, hoe zit die eigenlijk precies in elkaar? Want ik begrijp dat jullie elementen uit de mindfulness gebruiken daarin.
Ja.
Wordt er ook veel gemediteerd?
Die training die beslaat 6 dagen. Verspreid over ongeveer 2,5 maand. Dat kan je in 2 blokken verdelen. De eerste blok van 3 dagen en de tweede blok van 3 dagen. Die eerste 3 dagen werken we vooral aan het vergroten van onze eigen acceptatie van ouderdom, ziekte en dood. Want je moet met name met je weerstand daartegen in aanraking zijn geweest. Anders gebeurt je dat als je daar aan het bed zit en dan gebeurt dan kan je brokken maken. Dus die eerste dagen werken we aan het onder ogen komen van onze eigen angst voor ouderdom, ziekte en dood. Dat doen we op een hele zachte, open, vriendelijke manier. Waarbij we werken met stilte, we werken met mindfulness, we werken met visualisatie. We werken met een bepaalde vorm van dialoog, die noemen we spreken en luisteren uit het hart. Dus er worden ook levensgeschiedenissen uitgewisseld. En de tweede set van 3 dagen gaan we kijken van, dan weten we iets meer over onze eigen angst voor ouderdom, ziekte en dood. Hoe gaan we dat nou behulpzaam maken voor mensen die nu op dat punt staan? En in zekere zin kom ik er steeds meer achter. We zijn allemaal mensen die nu op dit punt staan. En dus die laatste 3 dagen besteden we vooral aan oefenen, praktisch oefenen. Hoe ga je nou om met mensen? Ik heb bijvoorbeeld zelf meegemaakt dat ik aan het bed zat van iemand in een palliatieve afdeling. En als je daar ligt, dan heb je nog maar een paar dagen of een paar weken. En er stonden 2 verzorgenden, die stonden aan weerszijden van het bed iets te doen. En die stonden over die meneer heen te praten van, wat ga jij doen met de kerst? En leuk, dat is gezellig en we gaan skiën in de blablabla. Daar is natuurlijk niks mis mee. Maar ik heb later buiten de kamer met die beide dames gezegd, is dit nou de kant die we op willen? Want hoe bedoelt u? U staat daar te praten over dat u gaat skiën met de kerst. Mag dat niet. Natuurlijk mag dat en ik gun u dat zeer. Maar die meneer die daar ligt, die gaat de kerst helemaal niet meer meemaken. En die gaat nooit meer skiën. Is het nou, zo kunnen we op alle slakken wel zout leggen. Maar daar gaat het natuurlijk juist om in die laatste periode. En daar valt dan wat een en ander te leren, geloof ik.
Eigenlijk kwam je al op hele jonge leeftijd ook in aanraking met de dood. Hè?
Ja,
toen
absoluut.
Je kind was nog.
Ja, absoluut. Ik was 12. En we waren met het gezin op vakantie in Oosterwijk. Huisje gehuurd in Oosterwijk. En toen werd mijn zusje ziek. Die was 1,5 jaar jonger dan ik. Die kreeg griepachtige verschijnselen. Mee naar de dokter daar. Hij zei, het lijkt op een virusinfectie. Ik vertrouw het niet. Ga terug naar Rotterdam, waar we toen woonden. Dus mijn zusje is toen teruggebracht naar Rotterdam. Is daar in het ziekenhuis opgenomen. En 2 dagen later kregen we te horen dat ze stervende was. Die was daar, denk ik. Want nog steeds is dat een onderwerp dat is nauwelijks bespreekbaar in de familie. Die was daar in een anafylactische shock terechtgekomen. Dat is een hele diepe crisis die het lichaam kan doormaken, waarbij op celniveau, dus dat is het allerdiepste niveau wat je kan hebben, de zaak gewoon kapot gaat. En als de cellen in je lichaam dus op een gegeven moment bijvoorbeeld geen vocht meer vasthouden, dan is alle wetenschap staat gewoon met de handen in het haar, want dan kan je daar niks aan doen. Dus zij is daar in die shock terecht gekomen. Ik heb haar nog gezien, ik denk 1/2 uur voordat ze feitelijk stierf, al met omhoog draaiende ogen. En dat was een enorme schok. Ook voor mijn moeder, die al een andere dochtertje verloren had toen dat dochtertje 4 maanden oud was. Een paar jaar daarvoor. Die verloor nu zo onverwacht haar dochter. Het was echt haar oogappel. Die zou alles krijgen in het leven wat zij zelf niet had kunnen hebben. Dus voor mijn moeder was het ook een enorme klap. En daar heb ik ook gezien dat een dood die niet goed begeleid wordt, laat ik maar zo zeggen, kan tot enorme schokken leiden. In ons geval leidde het echt tot, zeg maar zeggen, min of meer het uiteenvallen van ons gezin. Mijn moeder kon die schok niet verwerken. Mijn vader vond na een paar dagen van, nou, het is nu eenmaal zo en we moeten toch door. En die ging weer aan het werk. En ja, die twee zijn helemaal uit elkaar geraakt. Zij is op een gegeven moment in depressie geraakt. Pillen, drank erbij.
En jij?
Ja, voor mij was het heel zwaar. Kijk, mijn vader had een hele drukke baan. En die zocht zijn genezing in het werk. En ik zat op de middelbare school. En ik zag mijn moeder naar de ratsmodee gaan, zal ik maar zeggen. En ik was een mannetje van een jaar of 13, 14 toen. En ik vond dat ik iets moest doen. Dus ik probeerde het leven voor mijn moeder nog een beetje draaglijk te houden. Totdat ik zelf op een gegeven moment, ik sliep niet meer 's nachts. En ik kreeg allerlei signalen van school van, die jongen die presteerde heel goed. Maar het knalt helemaal in elkaar. Wat is er aan de hand? Nou ja, dus uiteindelijk heb ik ook zelf toen de conclusie moeten trekken van, ik kan dit niet redden. En dat heb ik ook altijd wel een beetje als een soort verraad van mijn moeder beschouwd. Die moest ik dus in zekere zin alleen laten, omdat ik voor mijn eigen leven moest kiezen. En achteraf terugkijkend denk ik, hadden we nou allemaal iets meer steun gehad, iets meer kennis, iets meer openheid en iets meer steun vanuit de omgeving gehad, ook vanuit de professionele omgeving gehad, dan had het allemaal zo niet hoeven lopen. Maar dat ben ik me pas mee gaan bezighouden eigenlijk, toen mijn broer stierf. Dus dat heeft bij mij ook een proces op gang gebracht. Waarvan ik dacht, in mijn leven heeft die dood al veel langer een belangrijke rol gespeeld.
Want had die eerste ervaring je ook angstig gemaakt voor de dood?
Ja, ik denk het, ja. Ja, en nou, angstig gemaakt voor de dood? Ja, wel in die zin van, ik wil dus niets te maken hebben met ziekte. Alles wat ziek is. Alles wat zwak is. Alles wat het niet goed aan kan. Alles. Want dat leidt allemaal tot depressie en scheuring in een gezin. En dat wist ik allemaal als jochie natuurlijk niet. Zo kon ik dat niet verwoorden. Maar als ik nu terugkijk, denk ik, dat leidde er bij mij dus toe. Vanaf een jaar 15 dat ik dat helemaal, dat onderwerp gewoon dichtgooide. De deur gooide ik dicht op die kamer. Daar wil ik nooit meer in komen. En de dood van mijn broer heeft me geholpen om ook die deur weer open te doen. En te kijken wat er in die kamer is. Net zoals mijn boeddhistische beoefening trouwens. Want dan komen al die dingen voorbij. Of je het leuk vindt of niet. Het komt gewoon. Dus die kelder roept altijd naar je. Ja.
Nu zag ik op je website dat je je ook laat inspireren door poëzie en schilderkunst.
Ja.
Ik kwam een heel mooi gezongen gedicht van Allen Ginsberg tegen.
Ja, Father Death Blues. Ja.
Wat spreek je daar zo in aan?
Allen Ginsberg was een dikke vriend met Chögyam Trungpa. Trungpa is mijn root guru, hoe noem je dat? Dat is de man die mij op het boeddhistische pad heeft gebracht. En waarvan ik nog steeds, als ik een boek van die man lees, raak er weer helemaal wild enthousiast van. En Trungpa zei op een gegeven moment tegen Ginsberg, die toen al een heel beroemde Amerikaanse dichter was, van, ik zie dat je altijd uit je dichtbundeltjes voorleest. En Ginsberg zei, so what? En Trungpa vroeg dan, vertrouw je zo weinig op je geest dat je vindt dat je al die oude troep van jezelf moet voorlezen? En Ginsberg heeft zelf gezegd, vanaf dat moment ben ik gewoon spontaan gaan dichten voor de microfoon. En dan kwamen natuurlijk wel allerlei oude fragmenten op. Maar ik durfde gewoon meer op mijn eigen geest te vertrouwen. En die Father Death Blues, ja, het is zo'n prachtige combinatie van een soort van verdriet. Dat hoor je er zeker in. Maar ook van wat er gebeurt als je het verdriet echt durft toe te laten. Dus als je echt maar eens verdrietig durft te zijn, dan komt er op een gegeven moment ook een soort, ja, er komt een soort humor terug. Er komt ook een soort levenslust terug. Dus het is, ik vind het een prachtige combinatie van levenslust en bedroefdheid. En dat hoeft dus helemaal niet op gespannen voet met elkaar te staan. Dat kan samen gaan. Ja.
Laten we er even naar luisteren.
Oké, kijk, dat is leuk.
Hey, Father Death, I'm flying home. Hey, poor man, you're all alone. Hey, old daddy, I know where I'm going. Father Death, don't cry anymore. Mama's there underneath the floor. Brother Death, please mind the store. Old Auntie Death, I hear your groans. Old Uncle Death, I see your bones. Oh, Sister Death, how sweet your moans. Oh, children deaths, go breathe your breaths. Sobbing breaths will ease your deaths. Pain is gone, tears take the rest. Genius death, your art is done. Lover death.
Nou ja, hij noemt ook op een gegeven moment hè, de zuster dood en de tante dood.
Ja.
En het is een hele familie, hè, de dood.
Ja.
Waardoor het ook iets...
Iets knuskerig
ja,
bijna.
Precies,
hè?
Iets gezelligs bijna.
Ja, en dat weet je, dat is... Maar dat kennen we ook allemaal, denk ik. De meest intieme bijeenkomsten vinden rond het doodsbed plaats. Het kan ook soms juist verschrikkelijke dingen. Hè? Dat herkennen we natuurlijk ook. Hè? Conflicten die ineens boven water komen. Dat komt ook omdat er ineens een soort openheid en intimiteit ontstaat. Waardoor al die dingen die soms al 30, 40, 50 jaar begraven liggen. Dus die kamers gaan daarna allemaal open. Maar ik ken ook situaties waarin rond het doodsbed en rond de begrafenis. Oude familieleden komen elkaar tegen, oude vrienden, oude lovers komen elkaar tegen. En ontstaat er zo'n soort sfeer van, eigenlijk zo van, oh wat zijn we blij dat we leven. En dat is, daar is helemaal niks mis mee. Dat is geweldig, daar komen we uit voort. En zo zetten we onszelf ook voort. En dus die intimiteit en die gezelligheid, die openheid. Het je hart willen openen voor elkaar. Ja, dat komt daar heel veel voor. En is denk ik ook een heel belangrijke reden waarom heel veel vrijwilligers dat werk willen doen. Want rond dat doodsbed valt er zo'n hoop gedoe en gedonder en moeilijk doen valt weg. Want ja, dat heeft geen zin meer. We hoeven ons niet meer druk te maken over de volgende Feyenoord-Ajax. Want dat halen we niet meer. Dus dat kunnen hele prachtige, mooie momenten zijn. Ja.
Nu is dit net begonnen, de laatste dag van 2014.
Ja.
Ben jij iemand die goede voornemens maakt?
Ja, voortdurend, maar niet per se met oud en nieuw. Nee, ik vind wel, dat ervaar ik wel zo. Ik weet niet, dat is... Laat me zeggen, zo. De maand december, heel, heel grof, is voor mij wel een maand waarin mijn energie zich naar binnen keert. Dus ik kom er nauwelijks toe om dingen die ik al beloofd had. Weet je, ik had 3 weken geleden zou ik een artikeltje voor dit of een stukje voor zus of een gesprek aan. Daar heb ik allemaal helemaal geen puf in en geen zin in. Ik wil gedichten lezen, misschien een gedichtje schrijven, maar alleen als er geen druk op zit. Ik wil En dat lijkt misschien wel een beetje op diezelfde atmosfeer waar mensen op een gegeven moment... Want als je daar uitkomt, heb je het gevoel van dat je weer frisse energie hebt en met nieuwe ogen naar dingen kan kijken. Maar nou, dan hang ik even gewoon de eigenwijze boeddhist uit. Als je dagelijks mediteert, dan heb je dat al min of meer. Tenminste, dat ervaar ik gewoon vaak. Dat je daar als het ware fris uitkomt en denkt van... Tuurlijk, ik kan het ook anders doen. Of ik ga er weer eens met nieuwe ogen naar kijken. Dus nee, ik heb niet zo... Niet van 31 december op 1 januari. Dat is eigenlijk voor mij is het wel een continu proces.
Ja, want je noemde het al even. Dan trek je je terug en dan ga je een gedicht schrijven.
Ja. Oh, gut. Ja.
Je voelt hem al
aankomen. Ja, ik voel hem al helemaal aankomen, ja.
Ja. Nou, mij trof heel erg het gedicht Vuur.
Ja.
Zou je dat willen voorlezen?
Ja, is goed. Ook nu ik door het vuur loop, verandert er helemaal niets aan alles wat altijd al geweest is. Dat alles steeds verandert van vorm en kleur. Dat geen stad meer overeind staat en ook de dichters rusten in hun graf. Dat geen geur ooit hangen blijft, geen geluid een vorm van vastheid kent. en dat de schaduw van jouw gezicht al lang verdwenen is van een netvlies dat al lang niet meer bestaat. Dat het kind nog maar net uit de baarmoeder zichzelf en de wereld totaal onverwacht is en dat steeds zal blijven, zelfs in zijn grijpen naar het onvaste, dat hem slechts een uur, een dag of een leven een wisselende plaats biedt, of althans aan datgene wat hij voor zichzelf en voor een plaats verslijt. Dat nog het vuur, nog ik, nog jij ooit bestaan hebben in onze zinderende dans en nooit zullen ophouden te bestaan en dat wij daarin branden willen. Nou, ik het lees, komen me twee dingen voor ogen. Eén is de persoon van Han de Wit. Dat is mijn zeg maar boeddhistische leraar. En Han heeft mij altijd enorm geïnspireerd. Ik denk dat ik dit gemaakt heb toen ik net op het Vajrayana-pad stapte. Dat gaat gepaard met een aantal ceremonies. En dat is natuurlijk, ja, dat noemen ze in het Engels een rite of passage. Ik weet niet, een overgangsritueel. En vuur speelt daar ook een rol in. Dat speelt in alle belangrijke rituelen, in alle culturen geloof ik een belangrijke rol. Dus ik denk dat die twee dingen daar in ieder geval wel een rol in gespeeld hebben. En natuurlijk het begrip van vergankelijkheid. Het gaat natuurlijk ook over vergankelijkheid. En dat is altijd wel bij mij. Dus ja, dit zegt wel iets over hoe ik in elkaar zit.
Tot slot wil ik je vragen, waar zou je onze luisteraars deze nacht mee willen laten ingaan?
Ga rustig slapen. En wat er hier ook nakomt, het wordt nog mooier dan dat het al was. That's it.
Beloof je dat?
Ja, dat beloof ik. Ja.
Dankjewel, Ernst Kleisterlee. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze nachtgast van de Boeddhistische Omroep. Voor meer informatie over het werk van Hospice de Liefde en Ernst Kleisterlee kunt u terecht op onze website bosrtv.nl. Vanaf februari zal er een nieuwe website onder de titel Netwerk de Liefde gelanceerd worden, waar initiatieven voor menslievende ouderenzorg op verzameld worden. En ook dat vindt u terug op onze website, waar u zich ook kunt abonneren op onze podcast, zodat u niet alleen geen uitzending hoeft te missen, maar ook speciale reportages kunt beluisteren die niet via de radio worden uitgezonden. Volgende week is onze eerste nachtgast in het nieuwe jaar Bea de Munnik. Ze is pas 24 jaar oud en toch een van de grondleggers van de jongerenbeweging binnen het Shambhala-boeddhisme. Met Sarah Marijnissen praat ze onder andere over hoe het is om als kind een gemotiveerd, beoefenende boeddhistische moeder te hebben. Ik wens u een fijne nacht en een licht 2015.
When the day is done, down to earth and sinks the sun, along with everything that was lost and won.